Goedemiddag. Deze bijzondere dienst. Voor jullie verschillende bijzondere momenten. En voor mij ook wel. Het ging wat anders dan gepland. Ik zat halverwege de route en toen stopte mijn auto ermee. Ik kon gelukkig vrij snel naar de... De vluchtstrook, dankjewel. En toen belde ik naar de broeders hier. Ik zei, ja, ik weet niet hoe ik nu zo snel in Alblasserdam moet komen. Maar God heeft voorzien. Er kwam heel snel iemand op mijn pad die zegt, hey, ik rij hier net langs. Ik ben een autosleper. Kan ik je auto meenemen hierna vlakbij? Dat heeft hij gedaan. Toen heb ik mijn zwager gebeld. Zeg, zou je me misschien naar Alblasserdam kunnen rijden? Zei, dat kan wel, maar het moet nog wel 20 minuten duren voordat ik bij jou ben. En toen zei die man, volgens mij ben je goed verzekerd. Kan ik je gewoon een leenauto meegeven en kun je over 5 minuten rijden. Dus ik ben hier met een leenauto. Weliswaar wat te laat, maar ik ben toch heel dankbaar dat ik hier kan zijn vanmiddag. En in deze, ook voor jullie, bijzondere dienst met het overlijden van een van jullie geliefde gemeenteleden. Het opdragen van de kinderen, heel erg kostbaar. Ik wil vanmiddag met jullie nadenken over het thema Jezus, trooster en overwinnaar. En we gaan samen lezen uit Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11, en dan lezen we vers 1 tot 6 en vers 17 tot 21. Johannes 11, vers 1 tot 6. En dan vanaf vers 17. Jezus is de trooster en de overwinnaar. Het bekende verhaal van de opwekking van Lazarus. We lezen het niet helemaal, we lezen 2 stukjes dus. Ik wil er vanmiddag wat dingen uithalen die gaan over onze Heer Jezus. Johannes 11 vanaf vers 1. Er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heer gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En veel van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Laten we kort nog bidden. Heer Jezus, we willen u vanmiddag eren. U bent het hoofd van de gemeente. U bent de Messias. U bent de trooster en de overwinnaar. In alle omstandigheden van het leven. U staat boven alle dingen. En we willen ook vragen of u vanmiddag, na alles wat we al gehoord en overdacht en gezongen en gebeden hebben, ook nu we uw woord geopend hebben, een moment door uw Heilige Geest tot onze harten wil spreken. En of u ons wil helpen in nederigheid en bescheidenheid uw woord te brengen en te ontvangen. Laat ons de Heer Jezus zien wie Hij is. Open onze ogen daarvoor. En help ons om aan Hem genoeg te hebben. In Jezus' naam. Amen. Jongens en meiden, je had misschien wel heel hard geleerd voor die ene toets. En hard gebeden. En God gevraagd of het zou lukken. Maar het resultaat viel best wel tegen. Of die nieuwe klas, je had gehoopt dat je daar een fijne sfeer zou treffen en nieuwe vrienden of vriendinnen zou kunnen maken. Maar het viel tegen. Je voelt je soms toch alleen of niet prettig op school. Je bad voor je opa of oma of iemand anders die ziek is, dat God hem of haar zou genezen, maar toch hij of zij stierf. Hoe kan dat nu? Je had het toch zo duidelijk aan God gevraagd. Waar is hij dan? Dat is een goede vraag. Waar is hij? Vanmiddag wil ik met jullie twee vragen overdenken vanuit dit gedeelte. Waar is hij? Hoofdletter hij. Waar is Jezus? En de tweede vraag is, wie is hij? Eerst, waar is hij? Ik denk dat Martha en Maria, ik zie heel veel jongens en meiden zitten, ik denk dat jullie het vanmiddag goed kunnen begrijpen. Ik preek ook voor jullie. Ik denk dat Martha en Maria, die twee zussen, dezelfde vraag hadden. Waar is hij? Ze waren hele goede vrienden van Jezus. Hij kwam vaak bij hen thuis. Martha kon goed koken. Ze was een echte gastvrouw. En Maria hield ook veel van Jezus. Ze had een keer een hele dure zalf over Jezus uitgegoten, omdat ze zoveel van hem hield. En ook Lazarus, hun broer, was een goede vriend van Jezus. Daar lag het niet aan. Ze hadden een hele warme band met Jezus. Als je het gedeelte dat Johannes 11 leest, is dat wel duidelijk. Vers 2 zegt, Maria is degene die Jezus met haar zalf gezalfd had. Vers 3 zegt, hij die u lief hebt, is ziek. Eigenlijk staat daar, Heer Jezus, uw lieve vriend, uw goede vriend Lazarus, is ziek. In vers 5 zegt nog een keer Jezus, nu had Martha, Maria en Lazarus lief. En in vers 11 zegt Jezus, Lazarus onze vriend. Dus het is wel duidelijk in dit gedeelte, aan de relatie met Jezus lag het niet. Maar toch zitten deze mensen goed in de problemen. Lazarus is ziek. En ik denk dat zijn zussen, jongens en meiden, goed voor hem hebben gezorgd. Met de middelen die ze toen hadden. Maar het gaat de verkeerde kant op. Hun broer wordt zieker en zieker. Misschien is hij op een zeker moment wel in coma geraakt. En dan bedenken de zussen, het kan nu niet anders meer. We moeten Jezus erbij roepen. Hij is de geneesheer. En hij is bovendien onze goede vriend. Hij is de Messias, de Almachtige. Hij kan er verandering in brengen. Dat heeft hij al bij zoveel mensen gedaan. Daar vertrouwen we hem voor. Misschien herken je dat ook wel. Dat je je nood bij Jezus brengt, je verlangen. Je zieke vriend, je zieke vrouw of man, je worstelende kind, je zwakke gezondheid, je donkere tijden, dat trauma uit het verleden, die onzekere werksituatie, misschien wel die gespannen verhoudingen binnen de familie, je zorgen op school, je verlangen naar een man of vrouw. Dat iemand in je nabije omgeving in het komende jaar zal worden gered. Ik heb er zoveel voor gebeden. En als je de psalmen leest, bijvoorbeeld psalm 142, dan herken je je daarin. Met mijn stem smeek ik tot de Heer. Ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Of psalm 13. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gezicht? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door mijn zorgen en mijn hart overstelpt door verdriet? Dag. Aan dag. Nou jongens en meiden, de boodschap komt bij Jezus aan. Wilt u alstublieft naar Bethanië komen, want Lazarus is ziek. Maar weet je wat vers 6 zegt? Misschien heb je dat net wel gehoord. Toen Jezus dat gehoord had, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Jezus heeft het gehoord en toch komt hij niet direct. De vraag is dus begrijpelijk. Waar is hij? Waar blijft hij? Trekt hij zich dan mijn nood niet aan? Ik denk, ik heb even over dit verhaal nagedacht in de achterliggende week. Ik denk dat die twee zussen, Martha en Maria, uren aan het ziekbed van hun broer hebben gezeten. En misschien hebben ze wel hoopvol naar de deur gekeken. Zwaait de deur open en verschijnt daar het gezicht van de Heer Jezus. Maar de deuropening bleef leeg en de koorts steeg. Het leven ging uit Lazarus, hun lieve broer. Weg. En er kwam een moment. Altijd aangrijpend en indrukwekkend. Dat hij zijn laatste adem uitblies. Ze hadden hem wel willen vasthouden. Ze hadden hem als het ware in hun handen willen grijpen. En het leven in hem willen vasthouden. Maar het gleed weg. En het werd stil. Doodstil. In die kamer. Waar hij lag. En de twee zussen waren. Ik zeg stil, dat is niet helemaal waar. Er kwamen, zoals naar Joods gebruik, heel wat mensen om te rouwen en te huilen. En dat deden ze niet op een stille manier. Joden, als ze rouw bedrijven, klagen en roepen tot God. En ze wenen, dat is een vorm van empathie, een vorm van medeleven. Dat je meehuilt met de rouwenden. Je ziet het in het Nieuwe Testament, dat we huilen met hen die huilen. En blij zijn met hen die blij zijn. Nou, dat deden de Joden, temperamentvol als ze zijn, met veel emoties en veel geluid. Misschien ook wel omdat de Joden geloofden, dat zat in een bepaalde Joodse traditie, dat het leven van de overledene nog 3 dagen in zijn ziel was. Maar ook die hoop is vervlogen. Als ze die hoop gehad hebben, is die ook vervlogen, want Jezus kwam pas op de 4e dag na Jezus' dood. De lelijke vijand van de dood heeft gewonnen. Zo hebben de zussen misschien gedacht. En weet je wat ze tegen elkaar zeggen, jongens en meiden? Die 2 zussen hebben elkaar aangekeken. Misschien één aan de ene kant van het bed en de andere aan de andere kant. En ze hebben gezegd, als Jezus hier geweest was, dan zou het niet gebeurd zijn. Je hoort de pijn in hun woorden in vers 21 en vers 32. Waar is hij? Ken je die vraag? Weet je uit je eigen leven wat het is om zo te zoeken naar God, zijn hulp en zijn bijstand, zijn ingrijpen te verwachten en daarvoor te bidden met verwachting en verlangen, maar dat het uitblijft of dat het zo anders komt en gaat dan je wil? Dat is wel een eerlijke vraag, waar is hij? We moeten in de kerk wel eerlijk zijn over het feit dat wij, nu we de Heer Jezus kennen als onze redder, als dat voor jou geldt, niet altijd kunnen zeggen dat de omstandigheden happy en gelukkig zijn. Christenen worden, als ze tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, niet gevrijwaard van lijden. Dus soms vragen ze zich af, waar is hij? En toch is dat niet de beste vraag. De allerbeste vraag die je kan stellen, en die stellen wij nu ook ten tweede, is wie is hij? Wie is degene die om hulp geroepen wordt? Wie is de Heer Jezus Christus? En ik wil uit dit verhaal daar een paar antwoorden op geven. En ik ben me bewust dat ik tegen gelovigen spreek. Dat ik tegen de gemeente van de Heer Jezus spreek. Je zou bijna kunnen zeggen, waarom moeten wij horen wie Jezus is? Nou, omdat we dat telkens weer nodig hebben. En omdat de Heilige Geest ons ook door Bijbelverhalen heen telkens een andere kant van Jezus kan laten zien. De persoon van Jezus en het werk van Jezus zijn als een rijk geschakeerde diamant die je telkens van verschillende kanten kan bekijken. En ten diepste is dat en blijft dat de hoop. Ook al ben je al 50 jaar christen, jouw hoop is wie en wat de Heer Jezus Christus is. Dat is het. Hij zelf is onze hoop, hij zelf is onze vreugde. Dus het is goed om na te denken over de vraag, waar is hij? Hoe zien we zijn hand in ons leven? Maar beter is de vraag, dieper is de vraag, wie is hij? En ik wil daar een paar antwoorden op geven. Misschien hele eenvoudige antwoorden, maar ik vertrouw op de Heilige Geest dat hij jou en mij daardoor kan verkwikken en bemoedigen. Als eerste, Jezus Christus is, als je meeschrijft kun je dit opschrijven, de soevereine Heer, hij is de soevereine Heer. Dat blijkt uit vers 4, daar haal ik dat uit. Wat staat er in vers 4? Toen Jezus het hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Omdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Om met het beeld van Corrie ten Boom te spreken, wij zien van een borduurwerk altijd de achterkant. Maar God ziet de voorkant. En als Jezus hier hoort dat zijn goede vriend ziek is, zegt hij ten eerste, dit is zijn eerste reactie op het bericht. We gaan straks een andere reactie van Jezus zien. Maar ten eerste zegt hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar tot verheerlijking van God. En dat laatste zinnetje is het belangrijkste. Al was de ziekte van Lazarus tot de dood geweest, het gaat erom dat hij tot verheerlijking van God is. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Met andere woorden, wat Jezus hier gelijk zegt, lieve mensen, is dat hij zegt, ik heb mijn bedoelingen met deze situatie. Jezus wordt niet overvallen door deze informatie, maar hij weet wat er speelt. En als hij schijnbaar voor het eerst hierover geïnformeerd wordt, zegt hij, de Zoon van God zal erdoor verheerlijkt worden. Wat een antwoord. Met andere woorden, hij heeft zijn plannen, zijn bedoelingen. En hij vraagt niemand om toestemming. Dat klinkt misschien een beetje angstig, maar dat is het niet. Want hij is namelijk niet alleen soeverein. Soeverein wil zeggen, God doet wat hij wil en hij vraagt niemand om toestemming. In alle dingen heeft hij de hand. Hij regisseert en bestuurt alle dingen. Ook al kunnen wij dat totaal niet begrijpen. Hij is soeverein. Hij zit op de troon en alle dingen van het leven laat hij meewerken ten goede. Heer, Lazarus is ziek. En het eerste wat hij zegt is, tot verheerlijking van God. Met andere woorden, het dient het allergrootste doel van de hele kosmos. Deze ziekte bestaat om de heerlijkheid van God te tonen. En hij is niet alleen soeverein, zei ik. Hij is ook volmaakt goed. Hij maakt geen fouten. Hij is dus niet een grillige monopolist op de troon. Maar hij is ook een goede, moreel, rechtvaardig, bewogen God. Een bewogen heiland. Die zijn soevereiniteit en zijn macht nooit zet tegenover zijn goedheid en barmhartigheid. Het is volmaakt in evenwicht, dat is eigenlijk nog te zacht gezegd. Het is één geheel. Corrie ten Boom zei, als je dat gelooft, dat God soeverein is, dan moet je dit kunnen zeggen. God kent geen problemen, hij kent alleen plannen. De ziekte en ook de dood van Lazarus hebben een hoog doel. De heerlijkheid van God en de verheerlijking van de Zoon van God. Hoe begrijpelijk onze waarom-vragen ook zijn. En die moeten we van tijd tot tijd echt stellen. Zoals de Heer Jezus op het kruis zijn waarom-vragen schreeuwde naar de Vader. Toch als we zien wie God en wie de Heer Jezus is, komen ze wel in ander licht te staan. Want als het doel van jouw leven is de verheerlijking van God, dan kan lijden, hoe vreselijk en verdrietig, van tijd tot tijd ook, toch een plaats hebben. Want lijden staat niet buiten de plannen van God. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Hij is de pottenbakker en wij zijn het klei. En ook al doet het pijn, hij vergist zich niet. Iemand zei ooit, vind ik een hele diepe uitspraak, ik ga hem twee keer zeggen. Als God klein genoeg zou zijn om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Als God klein genoeg zou zijn om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Alles dient een hoog doel in het leven van een christen. Hij is soeverein. En soms kan die waarheid van Gods soevereiniteit, luister goed naar wat ik zeg, je niet troosten, omdat je midden in het verdriet zit. En denk je, misschien later, maar nu zit ik er middenin. Maar dan komen er dagen dat je de vraag stelt, is mijn God werkelijk betrouwbaar? Heeft hij werkelijk alles in zijn handen? En dan legt de Heer Jezus zijn hand op je schouder en zegt, deze ziekte, deze omstandigheid, dit baanverlies, dit verdriet, deze gebeurtenis is tot verheerlijking van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Werkelijk alle dingen, zegt Romeinen 8 vers 28. En we zeggen dat niet goedkoop. Alle dingen. En dus moet God wel God zijn. Want wie kan alle dingen in dit leven laten meewerken ten goede? Dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet eens in ons eigen leven. Ik zou niet weten waarom die autopech van vanmiddag een goed doel dient. Ik vond het vooral heel erg hinderlijk. Ik vond het heel vervelend. En er is nog maar iets heel kleins. Er zijn veel ergere dingen, grotere dingen. Veel meer lijden te noemen. Maar er zijn dagen dat we kunnen zeggen, Heere God, al begrijp ik u niet. U zegt in uw woord alle dingen. En alle dingen zijn alle dingen. En daarom wil ik u niet met mijn verstand, want dat gaat niet lukken. Maar wel met mijn hart u aanbidden en u prijzen. Misschien wel met een rauw loflied. Misschien wel met een diepe psalm, met een klacht. Maar weet je, aanbidding is niet alleen fijn besnaarde liedjes, met alle respect. Aanbidding is soms op je knieën, in tranen, in ontgoocheling, roepen tot God en hem erkennen als God. Dat is ook aanbidding, wist je dat? Daarom moeten we af en toe de psalmen zingen. Die hebben dat iets meer in zich dan andere categorieën. Goed, we gaan verder naar punt 2. Het tweede is, wat we van Jezus zien, is Jezus is de opstanding en het leven. We lezen even vanaf vers 21. Lees met me mee in dit mooie, bekende verhaal. Vers 21. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. En Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Martha en Maria zeggen, als Jezus dan uiteindelijk in Bethanië komt, precies hetzelfde. Namelijk, Heer Jezus, als u hier geweest was, dan was het niet gebeurd. Zou Lazarus niet gestorven zijn. En Jezus' antwoord aan Maria is heel anders dan het antwoord aan Martha. Dat laat iets zien dat hij precies weet wat ieder van ons nodig heeft. Eerst spreekt hij Martha. Martha is hem tegemoet gelopen. Dat hebben we net gelezen. En Martha zegt, als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. En dan zegt Jezus tegen haar, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Ieder die in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Jezus zegt, ik ben God, want ik kan leven geven en leven nemen. Wat Jezus hier niet zegt, dat wordt wel vaak gedacht, is dat hij zegt, ik kan Lazarus weer uit de dood opwekken. Jezus heeft het hier niet over de opwekking die diezelfde dag nog zou plaatsvinden. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben degene die de doden zal opwekken. Ik ben God. En hij staat daar voor Martha. En als Martha dat hoort, dan ineens herinnert ze zich het weer. En ze zegt, ik geloof, Heer, dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld komen zou. Eigenlijk zegt Jezus dit. Martha, je treurt om de dood. Maar weet je dan niet dat ik gezegd heb dat ik al degenen die van mij zijn zal opwekken op de laatste dag? Martha, ik werk aan grotere dingen. Als je in mij gelooft, dan zal je leven, ook al ben je gestorven. Dus Jezus heeft het hier over een gestorven man, Lazarus. En hij zegt, Martha, hij zal leven, ook al is hij nu gestorven. Als het ware trekt Jezus haar blik van het graf van haar broer naar de einde van de tijden, naar de opstanding op de laatste dag als Christus komt om hun koninkrijk te vestigen. En zegt hij, weet je dan niet dat ik de doden zal opwekken? De fysieke dood kan er dan zijn, Martha. Maar voor allen die geloven is er geen een eeuwige dood, maar eeuwig leven. Martha, wrijf eens in je ogen. Kijk eens naar het grotere perspectief van het koninkrijk dat komt. Er is nog een aardsterven, dat weet je, je hebt het bij je broer gezien en ik maak het straks ook mee, ik zal binnenkort sterven. Maar ieder die in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Met andere woorden, al lig je in het graf en dat liggen vele kinderen van God door de eeuwen heen. Of zit je hier vanmiddag levend in de bank of luister je thuis mee. Als je in Christus bent zal je leven. Levend of gestorven nu, dat is de belofte die Jezus verbindt aan zijn eigen opstanding. Martha, we snappen je verdriet, maar ik herinner je liefdevol aan de toekomst die wacht. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is het tweede gezicht van Jezus. Ik wil nog een kant van Jezus noemen in dit verhaal. Dat is dat hij de trooster is. Lees mee vers 28. En na dit gezegd te hebben ging zij weg. En riep Maria, haar zus, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. En zodra Maria dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. En hij raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En Jezus weende. die Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? 3. Jezus is de trooster. Ik hoop dat je er nog bij bent. We gaan hier iets zien van onze Heer Jezus wat weer heel anders is. We draaien de diamant. We hebben het gezien, hij is de soevereine Heer. Hij is de opstanding en het leven. Nu draaien we de diamant en zien we een derde kant van zijn wezen. Is dat hij de trooster is. En dit gebeurt bij Maria, de zus van Martha. Want Maria zegt precies hetzelfde. Heer Jezus, u was te laat. Maar Jezus reageert heel anders. Als hij haar verdriet ziet, gaat hij, ik vul het een beetje in, maar als je die versen voor je hebt dan, en je beeld je dit in, dan zie je dit gebeuren. Hij gaat bij haar staan. Vers 33 zegt, toen Jezus haar dan zag huilen. Ik vind het indrukwekkend hoor. Jezus ziet daar Maria, die precies hetzelfde zegt als Martha. En hij kijkt naar haar. Lieve broeders en zusters, deze vriendelijkheid van de Heer Jezus moet je vanmiddag niet ontgaan hoor. Er staat, hij zag haar huilen. Jezus heeft naar haar gekeken. Die rouwende zus. En hij huilt. En hij ziet al die Joden die ook meekwamen. En dan gebeurt er iets met onze heiland. Wat gebeurt er? Kijk, vers 33b. Hij werd heftig in de geest bewogen. En raakte innerlijk in beroering. Hij barst open onder het geweld van het verdriet wat hij ziet. En Jezus, zegt vers 35, gaat zelf ook huilen. Hier zien we de menselijkheid van Jezus. Waar we hem net als God zagen, ik ben de opstanding, zien we hier de mens Jezus, die huilt, die het verlies peilt. Hij is één met de wenenden. Hij voelt de lelijke macht van de dood en hij huilt om het verlies van zijn vriend. Ik heb me iets afgevraagd. Stel dat ik daar op dat moment was geweest. Als Jezus zijnde. Ik ben een beetje vrij om dit te zeggen. Maar stel dat ik Jezus was geweest en ik stond daar bij die huilende Martha en inmiddels ook Maria en die gesloten graf. En ik wist dat ik de Zoon van God ben. En dat de Vader mij altijd hoort. En dat mij de macht gegeven is om de doden op te wekken. Dat ik met één woord de doden kon opwekken. Weet je wat ik dan had gezegd? Dan had ik gezegd, Martha en Maria, stop met huilen. Pak jullie zakdoek, ga even aan de kant staan. Loop mee naar het graf, kom op. We lossen deze situatie op. Lazarus, kom uit het graf. Iedereen blij. Maar dat is niet wat Jezus doet. Voordat hij het wonder gaat verrichten, staat hij naast Maria en peilt hij haar verdriet. Hij laat het verlies ook echt bij hemzelf binnenkomen. Hij weent. Welk moment in het leven van Jezus had jij mee willen maken? Misschien zeggen de kinderen, ik had mee willen maken dat hij van water wijn maakt. Heel mooi. Misschien zegt iemand anders, ik had mee willen maken dat Jezus op afstand iemand genas. Uw geloof heeft u behouden. Een ander zegt, ik had mee willen maken dat Jezus, noem maar op. Misschien is er vanmiddag ook wel iemand die zegt, nou dit had ik mee willen maken. Ik had graag de tranen in de ogen van mijn heiland gezien. Iets van zijn compassie, de trooster Jezus. Zie je hem staan bij Maria. Ik zou vanmiddag tegen je willen zeggen. Ook in de situatie waar jullie in zitten. Zeker ook tegen degene die direct nabij verlies ervaren. Vanwege het overlijden van een van de geliefden. Ik wil vanmiddag dit zeggen. Als Jezus op je rouwklacht verschijnt, is hij daar om mee te klagen. In christelijke kringen lijden we soms aan deze kwaal, dat we altijd vrolijk moeten zijn. Ik zeg niks over vrolijkheid in de Heer. Vrolijkheid in de Heer is een geweldige schat. De vreugde van de Heer is onze kracht. Maar als vreugde van een christen betekent dat je nooit mag huilen, dan stelt vreugde ook niets voor. Hier zie je dat Maria klaagt. Haar verdriet klaagt. Haar verdriet uit. En Jezus troost. Jezus is niet 80% God en 20% mens of 50-50. Nee, hij is 100% God. Vraag het aan Martha. Hij is de opstanding en het leven. En hij is 100% mens. Vraag het aan Maria. Jezus is de trooster. Ken je hem zo? Lieve mensen, ken je de Heer Jezus als degene die zich identificeert met je nood? De Heilige Geest is in staat je de gevoelens van Christus te geven. Filippenzen 1 zegt dat Paulus naar de Filippenzen verlangt met de innige gevoelens van Jezus Christus. Nou, dat is de gevoelens van liefde voor de Filippenzen. Zo kan Jezus zijn gevoelens van mededogen, compassie en troost ook tot uiting brengen. En mogen hij dat deze week in jullie midden ook rijkelijk doen. De compassie, de troost van onze Heer Jezus. Maar hij heeft nog een kant. En ik zou zeggen, nu moet je je even schrap zetten. We gaan nu de diamant nog één keer draaien. En we gaan nog één kant van de Heer Jezus zien. En dat is dat hij ook de leeuw is. Ik zou willen zeggen, de overwinnaar is. Jezus is trooster en overwinnaar. Zo noemde ik het thema van de preek. Hier zie je dat laatste. Hij is de overwinnaar. We lezen vanaf vers 38. En ik wil je vragen, lees met ontzag voor het woord van God dit laatste stukje met me mee. Jezus dan, vers 38. Opnieuw heftig bewogen in zichzelf. Zie je weer die emotie van de Heer Jezus? Heftig bewogen in zichzelf. Hij kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, dat u de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om me heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dat gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Jezus is de overwinnaar. Weet je, er staat in vers 38. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in de geest. Maar weet je, wij zijn geneigd om dat ook heel erg uit te leggen als verdriet. Innerlijk beroerd. Het is eigenlijk niet helemaal goed vertaald. Ik ben geen vertaalexpert. Ik ben maar een eenvoudige jongen. Maar als je verschillende vertalingen naast elkaar legt, dan zie je eigenlijk dat het grondwoord op iets anders duidt. De NBV bijvoorbeeld vertaalt het beter. Die vertaalt vers 38. Jezus ergerde zich. Hè? Dat is heel iets anders, zeg je. Ja, dat klopt. Jezus ergerde zich. Hij is verbolgen. Letterlijk staat er, hij schreeuwt het uit van woede. Een andere vrije vertaling zegt, Jezus brult het uit. Want wat is er gebeurd? Hij is niet alleen diep geraakt. En deze kant van Jezus moet je ook niet missen hoor. Hij is ook diep verontwaardigd. Op wie? Op de dood. En op de vorst van het kwaad. De duivel die de macht over de dood heeft. Wat heeft deze lelijkert toch veel geroofd? Jezus' liefde voor goedheid en compassie voor mensen moet wel leiden tot een heilige boosheid over alles wat dat verhindert. Het kwaad laat Jezus niet onverschillig. En daarom, kordaat, zegt Jezus, waar hebben jullie hem gelegd? Het wordt ineens stil en misschien zijn die treurende mensen ook stil geworden. En Jezus zegt, waar hebben jullie hem gelegd? En heel voorzichtig beschrijft Johannes dat de zussen hem meenemen naar het graf waar Lazarus ligt. En dan gaat er iets gebeuren. En dat moet je even in je geest zien. Daar ligt daar iemand. Gestorven. En Jezus, de overwinnaar. De Zoon van God, de Leeuw van Juda. Beweegt richting de tombe. Met herderlijke bewogenheid. Puntje 3. Maar ook met profetische ergernis. Punt 4. Heftig bewogen in zichzelf. Geroerd. Ontstemd over het kwaad. zijn gerechtvaardigde woede op de dood en de macht daarachter, de duivel. En hij treedt in brandende toorn als de leeuw van Juda op het graf aan. Zie je hem gaan? Daar had ik ook wel bij willen zijn. Onze Heer Jezus, bewogen in zichzelf, maar tegelijkertijd heilig verontwaardigd, loopt richting de dood. En in de geest moet je zien dat twee rijken elkaar naderen. Dat wat straks op het kruis, als Jezus sterft, echt gaat gebeuren. De echte clash tussen licht en duisternis. Waar Jezus het aanbindt met de machten van het kwaad. Met de macht van de zonde en de schuld van de zonde. Hier is dit een voorafschaduwing. Een paar maanden voordat Jezus daadwerkelijk sterft, beweegt hij richting het graf. En het doel is niet Lazarus opwekken, want Lazarus is later weer gestorven. Al wordt hij zo opgewekt. Het doel is om de geestelijke wereld en de menselijke wereld, opdat zij zouden geloven, te laten zien dat hij de Messias is. En om de duivel een voorsmaak te geven van zijn verlies, komt Jezus. En het wordt stil. En de leeuw van Juda begint te spreken. En hij zegt, Lazarus, kom uit. En ik denk dat het toen heel stil was. Wat gaat er gebeuren? Wie is werkelijk de allersterkste? Wie wint het nu? De dood, de duivel, de zonde, het kwaad of de Heer Jezus Christus die kwam om het licht en de overwinning te brengen? Oh, wat een cruciaal moment. Jongens en meiden, ik denk dat ze allemaal gekeken hebben naar het graf. En plotseling horen ze gestommel. En de steen is opzij gerold. En zien ze daar om het hoekje een man komen, helemaal gebonden in grafdoeken. En Jezus, nog even kordaat, zegt, maak hem los en laat hem weggaan. Het licht dat de duisternis doorbreekt. Sta op. De heerlijkheid van God komt eraan. De steen is weggerold. Jezus bidt tot zijn vader. En Lazarus komt naar buiten. Jezus is niet bezig, lieve mensen, om zijn vriend Lazarus weer in zijn eigen persoonlijke kring terug te krijgen. Ik zei net al, Lazarus is misschien een maand later, of 10 jaar later, of 20 jaar later weer gestorven. Waar Jezus mee bezig is om te laten zien dat hij de Messias is. Die de dood zal overwinnen voor allen die in hem geloven. Weet je, als ik dit lees, hè, ik deel echt wel even mijn emotie hierbij. Dan ben ik zo trots op de Heer Jezus. Ik ben zo blij dat ik bij hem hoor, dat hij onze aanvoerder is. Zie je hem gaan? Wij die zo bang voor de dood kunnen zijn. En terecht, het is een lelijke vijand, de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Wie gaat hem overwinnen? Hij rooft nog altijd zoveel. En laat zulke lelijke wonden en lege plaatsen achter. Wie zou het voor ons doen? En nadat hij gezegd heeft dat hij de soevereine Heer is. En nadat hij gezegd heeft dat hij de opstanding en het leven is. En nadat hij getroost heeft. Wat een heiland, hè. Maakt hij zich gereed. En komt de godheid van Jezus in beweging. En zijn resoluutheid om de dood te overwinnen. En hij doet het. Een voorafschaduwing, een voorsmaak, een voorspel van wat straks op Golgotha gaat gebeuren. En lieve mensen, als hij het bij Lazarus had gedaan, maar op Golgotha niet, dan waren wij nog verloren. Dan was Lazarus nog verloren. Maar hij heeft het niet alleen in Bethanië gedaan, hij heeft het ook op Golgotha gedaan. Halleluja! En dit is het goede nieuws. En daardoor kan je hoop hebben, of je nu leeft of sterft, als kind van God. Dit is ook niet een bepaald gevoel, dit gaat om feiten. Heeft Jezus overwonnen, ja of nee? Is hij de overwinnaar, ja of nee? Hij is het en daarom kun je in hem geloven. Jongens en meiden, je kunt in hem geloven en je mag ook trots op hem zijn. Trots op Jezus, dat hij het gedaan heeft. En dat jij bij hem hoort, dat je zegt, hij is onze aanvoerder. De leeuw van Juda, die overwonnen heeft. Die het boek neemt en de zegels verbreekt. En de wereldgeschiedenis naar zijn hand zet. Openbaring 5. Ik ben klaar. Ik heb nog één ding wat ik wil zeggen tegen u. Het einde van dit verhaal is weer even ontroerend. Want weet je wat er staat in vers 46? Even een detail nog. Nadat Lazarus is opgestaan, dan staat er vers 46. Sommigen van hen. In vers 45 staat dat er heel veel geloofden. Halleluja. Maar weet je wat er in vers 46 staat? Moet je even kijken. Maar sommigen van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus had gedaan. En dan zegt vers 47, de overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. En dan vers 53. Vanaf die dag waren ze vastbesloten om Jezus te doden. De Messias gaat naar het kruis. Om daar hoogstpersoonlijk het kwaad op zich te nemen. Zodat wij niet in het oordeel zijn, maar hij voor ons. De begrafenis van Lazarus werd beëindigd door de opstanding van Lazarus. Maar het luidt iets nieuws in. Weet je wat de opstanding van Lazarus inluidt? Dat Jezus naar het kruis gaat. De enige manier om de begrafenis van Lazarus een halt toe te roepen, was voor Jezus om zijn eigen begrafenis in te luiden. Hij moest naar het kruis gaan. Zie je hem staan, huilend van verdriet, trillend van woede, vastbesloten om zelf de prijs te gaan betalen. Wellicht voelde Jezus al aan het einde van dit verhaal in Johannes 11... toen die mensen naar de fariseeën liepen en de fariseeën besloten om hem te gaan doden. Wellicht voelde Jezus al hoe de kaken van de dood over hem zouden komen. En toch, hij is niet alleen de leeuw, hij is ook het lam dat gewillig gaat en zich laat vermorzelen. Ik wil vragen aan je, is deze Heer, deze soevereine Heer, is deze opstanding, is deze trooster, is deze overwinnaar, en op het laatst zien we hem hier nog als lam, zijn begrafenis wordt ingeluid. Is dit jouw Heer? Is dit degene die je lief hebt? Is dit degene zonder wie je niet langer kunt? Dan zou ik profetisch tegen jou willen zeggen, zoals de Joden zeiden over Lazarus, zeg ik vanmiddag tegen jou. Kijk eens hoeveel hij van je houdt. Zie hoe lief hij hem had. Zo kun je dit op jezelf toepassen. Zie hoe lief hij mij, hoe lief hij ons had. Gestorven of nog in het leven. Hij zal doen wat hij heeft beloofd. Halleluja. Amen. Vader in de hemel, we prijzen uw naam. Wat is uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een held. En we bedoelen het niet goedkoop. We bedoelen het met diep ontzag en eerbied. Hij is de leeuw. En de lam, en het lam. Hij is alles wat we nodig hebben. Aan hem hebben we genoeg en van hem hebben we nooit genoeg. Dank u dat u in alle omstandigheden van het leven voorzienend bent. En dat ons hart zich aan u kan ophalen. Bovenal dank dat u de dood hebt overwonnen, Heer Jezus. Dat u bereid was die rekening te betalen en op te staan. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. Vanmiddag prijzen we u, hier als gemeente hier op aarde, in de strijd nog, in het verdriet ook, vanwege iemand die overleden is, die ons lief was. Maar met de zekerheid, dat als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. We zeggen vanmiddag in geloof, met elkaar en tegen elkaar, zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen.